gedaan.
Ze hebben helemaal niets geleerd van de crisis in de bankierswereld. Deze beurshandelaar bijvoorbeeld.
If I see an opportunity to make money, I go with that. For most traders, we don't really care that much how they're going to fix the economy, how they're going to fix the whole situation. Our job is to make money from it. And I have a confession, which is I go to bed every night, I dream of another recession.
Ik kijk naar waar ik geld kan verdienen, niet naar de economie. Ik droom van een nieuwe recessie, hoorde je net. De schaduwelite voor en na de crisis is het nieuwe boek van financieel geograaf Ewald Engelen. De financiële wereld wordt erin gegrild, kan je wel stellen. U heeft 4 quotes meegenomen waarin u laat zien dat er eigenlijk helemaal niets veranderd is sinds de crisis.
Sinds 2000 is de huizenprijs in Nederland veel minder gestegen dan in andere landen. En als je kijkt naar fundamentele vraag- en aanbodverhouding, zit er geen zeepbel bij huizenprijzen. Dat is gewoon paniekzaaierij. Het slaat nergens op.
Cor Boonstra, een debat op de radiozender BNR in augustus dit jaar. U deed eraan mee in dat debat.
Ja, dat klopt.
En waarom maakt hij zich zo kwaad over dit soort uitspraken?
Er spreekt een enorme ontkenning uit van wat zich de afgelopen 10 jaar in Nederland heeft voorgedaan. Vanaf 1995 tot 2008 zijn de huizenprijzen 300% gestegen. 300 eengezinswoningen, 400% appartementen. Dat betekent dat met name de mensen die de laatste jaren voor de crisis de huizenmarkt betreden, zich helemaal tot over hun oren in de schuld hebben moeten steken. Want anders geen toegang tot die huizenmarkt. Ja. Het heeft de Nederlandse economie, Nederlandse huishoudens, maar natuurlijk ook de banken die dat allemaal hebben gefinancierd, enorm kwetsbaar gemaakt voor disrupties. Plotselinge schokken op de financiële markten waar zij hun financiering vandaan halen. Dat hebben we gezien op 15 september 2008. Lehman Brothers, zakenbank in de Verenigde Staten, ging onderuit. Spin in een interbankair netwerk. Financiële markten kwamen tot stilstand. Nederlandse banken konden niet meer aan hun financiering komen. And the rest is history, as they say. Dat ontkent Wim Boonstra met deze quote, dat er niks aan de hand is in de Nederlandse huizenmarkt.
U legt uit dat Nederland niet het beste jongetje van de klas is. In ieder geval niet als het om de financiën gaat. Sterker nog, als ik uw boek lees, dan zijn we het etterbakje in de financiële wereld.
Ja, dat is voor een deel correct. Nederland is natuurlijk een groot, zeer bekend belastingparadijs. 24.000 brievenbusmaatschappijen waar 12.000 miljard euro op jaarbasis in- en uitstroomt.
Daar verdienen we geld mee, zeggen ze dan altijd.
Daar verdienen we geld mee, maar tegelijkertijd leidt dat er ook toe dat er heel veel gemiste belastinginkomsten zijn in andere landen. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Nederland is de grootste belastingparadijs voor met name de inkomsten die Amerikaanse bedrijven buiten de Verenigde Staten boeken.
Als wij het niet doen, doet een ander het.
Dat is inderdaad de redenering. En zolang je die redenering overeind blijft houden, gaat er natuurlijk ook nooit wat veranderen.
Het is een fijn boek, kan je stellen. Maar ik moet er even iets uit u voorleggen. U schrijft over de Maoïstische radicalisering van het neo-mercantilistische gedachtegoed van het Nederlands industriekapitaal. Ik was bij woord 2 al, de verklutte kwijt.
Nou, wat fascinerend is, en dat zie je eigenlijk al sinds begin jaren 80. Als er in Nederland een recessie dreigt, is er maar één maatregel, en dat is loonmatiging. Loonmatiging is heel goed voor de exportsector, maar is verschrikkelijk voor het MKB, wat afhankelijk is van de bestedingen in de binnenlandse economie. Hoe minder mensen in het loonzakje aan het einde van de maand mee naar huis krijgen, goed voor de exportsector weer, hoe slechter het is voor het MKB. En het fascinerende is dat wij dat model uit het begin jaren 80 steeds opnieuw blijven toepassen op recessies in Nederland. En dat heeft er wat mij betreft in deze specifieke recessie toegeleid, die vooral veroorzaakt is door een huizenzeepbel die gespat is en de schulden die daarop waren gebouwd.
In de Verenigde Staten, hè?
In Nederland, die ertoe geleid, ja, absoluut, die ertoe geleid heeft dat wij dus eigenlijk de verkeerde maatregelen aan het voeren zijn. Wij zijn uiteindelijk de besteedbaar inkomen van huishoudens verder aan het schaden, waardoor huishoudens en hun schulden niet kunnen aflossen en niet kunnen besteden, waardoor wij zo ontzettend lang in deze recessie blijven hangen.
Voorbeeld 2 uit uw boek. Deze zomer gaf ECB-directeur Draghi een persconferentie.
We are working on the ABS. There has to be a revisitation of the regulation that had been introduced in the past few years about ABS to eliminate some of the undue discriminations towards this specific product when this product is simple, real, and transparent.
We moeten de regels voor ABS misschien ruimer maken, maar ze moeten natuurlijk wel eenvoudig blijven en reëel en transparant, zegt Draghi. Wat is dat ABS?
Dat zijn asset-backed securities. Dat zijn bij elkaar gestopte leningen aan midden- en kleinbedrijven die je vervolgens doorverkoopt aan een speciale entiteit. Die entiteit geeft daar obligaties op uit. En die obligaties worden betaald uit de inkomsten op die leningen. Dat is voor een deel natuurlijk hetzelfde verpakken wat met hypotheekproducten is gebeurd. Wat aan de wortel heeft gestaan van de subprime mortgage crisis in de Verenigde Staten, die we allemaal kennen. Kijk, deze quote is typerend voor wat er op dit moment gaande is. Dit is een product geweest wat in een kwade reuk is komen te staan na de crisis. De eurozone bevindt zich in recessie. De elite, de bestuurders, zijn wanhopig en halen weer die oude instrumenten uit de kast om weer opnieuw groei in de eurozone te creëren.
Hij is toch niet achterlijk, die Draghi?
Nee, maar hij is ook wanhopig. En hij heeft dus aangegeven dat hij dit in eerste instantie uitsluitend bedoelde voor MKB-leningen. Nou, de markt voor verpakte MKB-leningen in de eurozone is heel erg klein. Dus hij heeft tegelijkertijd ook al aangegeven dat hij eventueel bereid is verpakte hypotheekproducten te gaan kopen. Kijk, en dan zit je al snel weer in dezelfde groef die ons deze enorme huizenzeepbel gebracht heeft tot aan 2008.
Even naar het derde punt. In Nederland bestaat die lobby voor minder regelgeving in de bankierswereld ook. Dit zei de directeur van lobbyclub Dutch Securitization Organization, Rob Koning, bij Argos afgelopen zomer.
Wat we hopen is dat de economie weer gaat aantrekken, de mensen weer huizen gaan kopen, weer hypotheken willen hebben, de hypotheekschuld weer voorzichtig gaat toenemen. En dat moet gefinancierd worden. En dat kan niet met een teruglopende securitisatiemarkt. Dan heb je...
Maar u hoopt dat de hypotheekschuld weer gaat toenemen?
Ik hoop dat de mensen op verantwoorde manier hun hypotheekschuld weer gaan opbouwen. Wat nu gebeurt is dat veel mensen uit angst gaan aflossen. Omdat ze denken, ja, die huizenprijzen die gaan nooit meer omhoog.
Op een verantwoorde manier hun hypotheekschuld.
Ja, maar dat
dit is nou precies wat u bedoelt.
Zeker, ja. Ook dit is natuurlijk toch eigenlijk weer terug naar 2008. Ongeacht het feit dat wat er gebeurd is sinds 2008 toch bewezen heeft dat door die hoge hypotheekschulden, Nederland is wereldkampioen hypotheekschulden, de enorme huizenzeepbel, huishoudens, banken en de Nederlandse economie enorm kwetsbaar zijn voor schokken. Deze meneer geeft aan dat hij dus inderdaad helemaal niets geleerd heeft. En natuurlijk is het frame eromheen van ja, verantwoord, transparant, reëel, net als bij Draghi. Maar het is gewoon weer terug naar business as usual, terug naar de praktijken van voor 2008.
Maar wat zit daar dan achter?
Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Geld verdienen, natuurlijk. Dat is wat bankiers doen. De eerste quote waarmee jullie begonnen van die beurshandelaar in Londen, dat is volgens mij de essentie van het financiële stelsel. Geld verdienen in die financiële sector, ongeacht de consequenties voor de reële economie. De man zei letterlijk, ik hoop dat er een nieuwe recessie komt, want dat is goed voor ons.
Financieel gaf Ewald Engel aan het woord. Deze week verscheen het boek De Schaduwelite voor en na de crisis. En die schaduwelite noemt u bij naam. In het begin van het boek staan allerlei namen. Daar zie ik ook een aantal PvdA'ers tussen staan. Wouter Bos, Wim Kok, Rick van der Ploeg, Willem Vermeend.
Ja.
Al die mensen, voelen die zich niet een beetje bedreigd door...
Ja, nou als dat zo is, dan is dat absoluut niet de bedoeling. Die lijst is eigenlijk meer een handwijzer voor lezers, zodat ze weten welke namen ze kunnen verwachten. Want er zitten passages in het boek waarin je dus met erg veel namen geconfronteerd wordt. Nou, hier heb je ze allemaal handzaam bij elkaar. Wat wel zo is, is dat het selectiecriterium voor die mensen om op die lijst te komen, is dat deze mensen allemaal betrokken zijn geweest bij pogingen van de financiële sector om de deregulering na de crisis zoveel mogelijk te frustreren.
Is het toch een beetje een zwarte lijst?
Dat is het criterium geweest. Dat zijn uw woorden.
Ja, maar goed, zo komt het wel een beetje over. Als je ermee...
Ja, nou ja, dit zijn de mensen die dus inderdaad niets geleerd hebben.
Ik heb op de middelbare school bij economie altijd geleerd dat geld moet rollen.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
En dat je dus een huis gekocht, want dat is goed.
Ja, nee, maar wat wij in Nederland gedaan hebben, en ik weet niet of luisteraars zich dat wel helemaal goed bewust zijn, Wij hebben in Nederland, zeker vlak voor de crisis, heel veel hypotheken uitgegeven tegen 125% waarde van het onderpand. Kijk, en dat betekent dus dat je eigenlijk al begint met een schuld die hoger is dan de waarde van het onderpand.
Je gaat meer verdienen op termijn.
Je gaat meer verdienen, maar dit heeft dus niks te maken met het inkomen. Dit heeft te maken met het onderpand. Op het moment dat huizenprijzen stijgen, maar huizenprijzen dalen ook, weten we uit de geschiedenis, zeker de recente geschiedenis, als die huizenprijzen gaan dalen, dan heb je dus al heel snel negatieve waarde op je onderpand. En dat betekent dan dat het voor die mensen heel erg moeilijk wordt om te verhuizen. Want op het moment dat ze verhuizen, staan ze zo 70.000 euro in de min.
Maar op die manier geredeneerd blijf je altijd in een huurhuis wonen.
Ja, maar dit is wel wat er gebeurd is, meneer Meurders. We hebben 4 miljoen huishoudens in Nederland met een hypothecaire lening. 1/3 daarvan kijkt nu aan tegen restschulden. En dat betekent dat die 1/3 in hele belangrijke mate de transactiesnelheid op die woningmarkt bepaalt. Geen wonder dat die transactiesnelheid zo laag is op dit moment. Want 1/3 kijkt gewoon de kat uit de boom en wacht tot het weer op het niveau is van de lening.
Nog even naar wat u net zei. Hè? De bankiers, we zijn weer terug bij af, die willen gewoon geld verdienen.
Ja.
Bekendste voorbeeld misschien wel het interview van Koen Verbraak met Rijkman Groenink in Kijken in de Ziel.
Veel mensen zien topmanagers, met name in de financiële sector, de laatste jaren als gewetenloze graaiers. Hè? Is dat terecht?
Nee, ik vind het volkomen onterecht.
Ja?
Ja. Ja. Mijn perceptie is, en ik spreek natuurlijk voor mezelf in eerste plaats, maar ook wat ik gezien heb om me heen, niet alleen bij ABN AMRO, maar ook bij mijn collega-bankiers, dat de integriteit aan de top is voor mij niet ter discussie. En ik beschouw dus een onderdeel van integriteit, dat je integer werkt aan de doelstellingen die er voor de onderneming liggen.
Mm-hmm.
En dat betekent dus niet dat je dus gewetenloos werkt voor je eigen portemonnee.
Ja, meneer Enger, u begrijpt ze gewoon niet. U begrijpt gewoon niet dat er heel integer wordt gewerkt aan de doelstelling.
Nee, maar de uitspraken van Rijkman Groenink zijn natuurlijk typerend voor het wereldbeeld van de bankier. Hij heeft 20 plus miljoen mee naar huis gekregen toen het bedrijf werd overgenomen en in stukken gereten. Hij meent dat hij integer gehandeld heeft, terwijl die grote trots, de Nederlandse handelsmaatschappij, is uiteindelijk natuurlijk de eerste begin van de ABN AMRO geweest. Dat is verkwanseld. En uiteindelijk is dat bedrijf ook in hele belangrijke mate geleid met maar één doelstelling. Dat is het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde. Ja. Terwijl we in Nederland heel lang een corporate governance regime, een ondernemingsbestuursstelsel hebben gehad, waarin vooral de continuïteit van de onderneming het primaire doel was. Met daarbij natuurlijk ook een grote zorg voor de werknemers en de bredere omgeving.
Maar als u zegt, we zijn weer terug bij af, wat moeten wij dan als consumenten doen? Moeten we de Zuidas bestormen? Moeten we massaal weg bij alle banken?
Nou kijk, wat op dit moment heel erg dreigt, is dat de discussie over de toekomst van de financiële sector weer overgelaten gaat worden aan de bankiers zelf. En dat wordt een technocratische discussie. Terwijl het eigenlijk een politieke discussie zou moeten zijn. Kijk, een van de dingen die we geleerd hebben tijdens de crisis is dat veel van wat er heeft kunnen gebeuren dankzij het feit dat er geen politieke aandacht voor was. En de doelstelling van mijn boek is weer opnieuw die politieke aandacht, en dus ook bij de burger, daarom ook een toegankelijk geschreven boek, dat die politieke aandacht voor wat daar gebeurt weer opnieuw aangewakkerd wordt.
Is dat een catharsis? U wil een schoonmaak?
Dat zeg ik letterlijk in het boek. Kijk, we zitten nog altijd met de lange termijn effecten van een enorme implosie in dat financiële waterhoofd. Heel veel mensen dragen daar de kosten van. En die mensen die hebben behoefte aan een zekere mate van zelfreflectie. Die sector die moet naar haar eigen handelen gaan kijken. En die moet beseffen dat we niet weer terug kunnen keren tot wat normaal was voor 2008.
Financieel geograaf Ewald Engelen, de Che Guevara van de financiële sector, mag ik dat zo zeggen?
Dat vind ik een hele mooie.
De schaduwelite voor en na de crisis.